Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
De CMO van Bever, dat is Marjolein Vendrich. De gast bij ons bij Zicht in de studio. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Waar staat Bever nou eigenlijk voor? Want het is een bekende naam. Maar als je het zou moeten uitleggen in twee zinnen, wat zou je dan zeggen?
Bij Bever geloof ik dat iedereen buiten beter af is dan binnen. En wij leveren alle producten die daarvoor geschikt zijn, zodat je ook echt van buiten kan genieten.
Dus als ik in Zwitserland in de bergen wil gaan wandelen en ik heb stevige wandelschoenen nodig en een paar stokken en een goede broek, dan kan ik bij jullie terecht.
Dan ben je meer dan welkom, ja.
We gaan het hebben over groei en met name ook hoe jullie je marketingstrategie bepalen. Wat ik wel interessant vond aan het verhaal, wat wij ook in de voorbespreking hebben besproken, is dat jij zegt, wij blijven eigenlijk heel dicht bij ons merk. En als we dat doen, dan groeien we. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat klopt. Dus ik denk als we kijken van, naar ons merk. Dus ik denk ook afgelopen jaren hebben we een hele mooie groei doorgemaakt. En wat we juist zeggen, die groei die kunnen we alleen maar doormaken als we ook echt dicht bij de kern blijven. Nou, die kern die begint natuurlijk, wat ik net zei, buiten. Dus we willen iedereen ook inspireren om naar buiten te gaan. Maar we weten tegelijkertijd ook dat buiten soms ook onvoorspelbaar is.
Vanwege het weer en
andere elementen. Zoals je in de bergen loopt, is dat natuurlijk ook redelijk onvoorspelbaar. En uiteindelijk kan je er alleen maar van genieten als je ook met de juiste producten ook op pad gaat. En ik denk dat we daar echt de kern ook raken en het verschil ook maken als je ons ook in de markt neer gaat zetten, is wel echt die expertise van die medewerker. Dus die liefde voor buiten, dat zit bij ons zo in het DNA, daar leeft ook iedereen voor. En daarmee kunnen we ook in de winkels het juiste advies geven. Dus dat is eigenlijk één component eraan. En het andere waar we ook heel erg in geloven is, en waar we ons ook hard voor maken en ook vinden dat we een verantwoordelijkheid in hebben, is dat we ook voor buiten moeten zorgen. Want wat ik zei, hè, uiteindelijk buiten, die heb je nodig. We weten ook dat het een stuk stress verlicht en dat het gewoon fijn is om buiten te zijn. Maar we weten ook dat buiten ook niet onvoorwaardelijk is. En daar moeten we ook als organisatie ook onze verantwoordelijkheid op opnemen. En dat doen we ook door de kwaliteit van de producten die we hebben. Maar ook door te zorgen dat je zo lang mogelijk met je product meegaat. Maar ook om ervoor te zorgen dat als je product niet meer gebruikt of het is echt op is, dat wij de verantwoordelijkheid pakken om dat ook echt op een goede tweede leven te krijgen.
Sinds wanneer hebben jullie dat toegevoegd aan die strategie? Dat laatste element?
Dat laatste element vorig jaar hebben we dat toegevoegd. Dus we hebben weer echt opnieuw onze strategie herijkt. En gaan we ons echt veel meer inzetten op het te zorgen voor die levensduurverlenging en die tweede leven.
Weet jij nog wat de discussie was intern die daaraan vooraf ging?
Ik moet zeggen, het is natuurlijk altijd in zoverre een spannende keuze van slaat aan bij de consument.
Dat denk ik wel nu, toch? Want ieder bedrijf, daarom is ook de reden dat ik het vraag, ieder bedrijf zet nu in op duurzaamheid. Natuurlijk omdat we het allemaal belangrijk vinden, omdat er een opgave ligt. Maar je ziet ook nog wel bedrijven die denken, nou ja, dit werkt wel handig in onze marketingstrategie mee.
Ja, nou, en ik denk dat daar hebben we dus heel veel discussie over gehad, omdat we wel hebben gezegd, we zijn dus als organisatie ook echt oprecht en echt. En we hebben juist ook heel erg gekeken, waar kunnen wij zelf die verantwoordelijkheid oppakken en is het dus geen marketingverhaal? En wat is echt wat wij als organisatie kunnen doen? Nou, dat zit natuurlijk wel echt de verantwoordelijkheid te pakken op de producten die je aan het verkopen bent. En ik denk de gesprekken die je vervolgens ook hebt, als je daar volop gaat inzetten en ook op het stuk levensduurverlenging, op het stuk reparatie. Nou, enerzijds staat een klant daarvoor open. En anderzijds ook, welke impact heeft dat ook op je groei?
Hebben jullie dat met discussies bepaald of zijn er ook onderzoekjes gedaan waardoor je het kon staven?
Nee, we hebben dat eigenlijk wel echt gedaan vanuit geloof en diep gewordene overtuiging dat dit de beste route is om te gaan als organisatie.
Ja, ik kan me ook voorstellen als je dat op die manier doet, dan kun je het ook gemotiveerd overbrengen op je klanten en je potentiële klanten. Hoe zorg je ervoor dat het oprechte erin zit? Waar zit hem dat in?
Nou, ik denk om met name om het verhaal goed uit te leggen. Want je gaf het al aan, hè, heel veel bedrijven zitten ook op duurzaamheid. Tegelijkertijd is het gewoon een heel complex vraagstuk. Want we hebben ook gezegd, wat wij doen is dat wij alle producten ook inleveren. Dan zijn we ook de enige retailer in het inleveren, is niet heel uniek. Maar wat wij wel als enige retailer doen, is dat wij een eigen recyclestraat hebben opgezet. En dat is eigenlijk, wij verzamelen alles in. Dat gaat vervolgens in 16 stromen uiteen. En per stroom bekijken we wat is de meest duurzame en ook circulaire manier om het een tweede leven te geven. En dat maakt het wel heel uniek, maar dat maakt ook tegelijkertijd complex. Omdat we ook een aantal producten hebben die gewoon moeilijk circulair een tweede leven te geven is, waaronder bijvoorbeeld slaapmatjes. Die zijn een soort in elkaar en de materialen zitten in elkaar. En dat kan je niet uit elkaar halen. Daar zit je natuurlijk wel met een uitdaging. Hoe ga je dat dan toch een goede tweede leven geven zonder dat het op een afvalberg gaat
belanden? En hoe doe je dat? Praten met de producent?
Onder andere natuurlijk praten ook met de producent. Ook kijken van waar kunnen we het dan toch een goed leven krijgen. Dus we gaan nu ook kijken, kunnen we het nog integreren in het winkelconcept bij ons. Maar daar zijn we dus wel per stroom echt continu in gesprek met leveranciers, met andere partijen. Hoe kunnen we dit nu echt een goede plek gaan krijgen?
Ja. Neem je ook afscheid van producenten en van leveranciers? Omdat je zegt, ja jongens, dit voldoet niet aan de standaarden die wij als Bever stellen.
Nou, dat is nu nog niet te sprake. En ik denk dat het mooie is dat de liefde voor buiten, dat wij dus ook met merken werken die dezelfde liefde hebben. Die ook van oorsprong daar natuurlijk echt op gericht zijn. Dus die weten ook dat ze daar ook die verantwoordelijkheid moeten nemen. En die pakken ze ook. Tegelijkertijd zit daar natuurlijk continu een winst te behalen. En is wat mij betreft ook het stuk beter doen voor de wereld is nooit eindig. Dus je moet je continu ook blijven verbeteren en blijven beter doen dan dat je daarvoor hebt gedaan.
Ja, we hebben zo meteen een mooie case. Want ik wil graag weten hoe concreet nou dat dicht bij jezelf blijven is. En wat dat ook betekent en hoe dat tot uiting komt. Voordat we het hebben over die case. Eerst even over jouw team. Want ik kan me ook voorstellen dat als je dicht bij jezelf wil blijven, dat dan de samenstelling van je team, de mensen met wie je het doet dagelijks, dat dat ook belangrijk is. Hoe ziet jouw team eruit? Wie zijn je collega's?
Mijn collega's zijn sowieso door de hele organisatie heen zijn bij uitstek echt buitenliefhebbers. Dus we hadden het eigenlijk net ook hier eventjes in de voorbespreking erover. Dus ook als je bij ons op kantoor komt, de meesten komen dan op de fiets. Oh ja. Hebben al een activiteit gedaan. Zitten ook gewoon in het outfit.
Dus als je in een diesel aankomt rijden, ben je bijvoorbeeld eigenlijk kansloos tijdens een sollicitatiegesprek?
Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, dus nou dat, ja, is wel, ja, dat is wel echt wat er bij ons leeft. En ook wel, hè, als er ook, ook in de, hè, als er dingen gebeuren waarvan mensen zeggen dat is niet helemaal duurzaam, is dat wel het eerste wat we terugkrijgen van alle medewerkers.
Hoe belangrijk is dat?
Heel belangrijk, want ik denk dan leef je ook echt als merk ook wie je bent. Dan zie je ook bij de verandering die we nu hebben doorgevoerd om veel meer in te zetten op het stuk onderhoud, levensduurverlenging, dat we daar ook weinig hoeven te motiveren of dat uit te leggen. Maar dat je dan een enorm vliegwiel gaat creëren met heel veel enthousiasme en dat het ook tot hele grote successen gaat leiden.
De case die je hebt meegenomen is de Black Friday case 2021. Kun je die kort toelichten?
Kan ik zeker. Black Friday is natuurlijk bij iedereen bekend. Het is natuurlijk bij uitstek een periode waar het heel erg gaat om de commerciële kant. Dus met heel veel kortingen, promo's. Eigenlijk de consument te verleiden met aanbiedingen. Wij hebben eigenlijk gezegd dat vinden wij gewoon niet meer passen bij Bever. Tegelijkertijd zeggen wij natuurlijk ook, wij zijn ook een retailer. Wij hebben ook een verdienmodel natuurlijk ook met producten te verkopen. Dus we willen daar ook wel op een goede balans mee omgaan. Dus ook bij ons komt het natuurlijk voor dat wij soms te veel hebben ingekocht. Dat je dat uiteindelijk ook in de ziel moet doen. Omdat je dat ook niet op de plank wil laten liggen. Dat is uiteindelijk ook niet de beste oplossing. Want dan heb je ook een stuk opslag en elektriciteit daarvoor weer nodig. Maar we hebben wel gezegd, Black Friday staat zo ver van ons af dat het echt alleen maar draait om het commerciële. Dat gaan we anders doen. Dus we hebben daar heel erg ingezet op. Dus we hebben sowieso geen promo's gedaan in die periode. En we hebben juist de consument opgeroepen om te komen naar de winkel met kapotte kleding of met hun schoenen. En we hebben daar ook ter plekke in de winkel gratis gerepareerd.
Maar hoe heb je die oproep dan gedaan als je geen promo's meer inzet?
We hebben geen promos, dus geen aanbiedingen.
Zo bedoel je, okay.
Dus wat we natuurlijk wel hebben gedaan is dat we deze actie natuurlijk wel onder de aandacht hebben gebracht. Middels grotendeels onze eigen kanalen. Maar we zijn bijvoorbeeld ook op radio geweest. Omdat we daar natuurlijk wel aandacht voor willen hebben. Juist op de andere kant van het vraagstuk.
Precies, dus met promos even voor de duidelijkheid bedoel je dus de interne acties. En niet promo, het spotje op radio, tv, et cetera.
Klopt, ja. Dus we hebben iedereen opgeroepen om naar ons te komen. Dus we hebben dan in een aantal winkels echte plekken zelf gerepareerd. Dus we hadden daar ook binnen onze eigen medewerkers hadden we heel veel mensen die zelf ook goed konden naaien. Dus die hebben we ingezet. En wat we niet ter plekke konden maken, dat hebben we met geselecteerde partners uiteindelijk ook natuurlijk gratis gerepareerd. En het schoenenonderhoud hebben wij gedaan voor iedereen.
Heb je dat eerder ooit op deze manier gedaan?
Dat hebben we nooit op deze manier gedaan. Het was ook in zoverre een spannende keuze, want je weet ook niet hoe druk het is. We hadden met name, ik geloofde heel erg in het stuk repareren. Daar zijn ook gelukkig heel veel mensen op afgekomen. En voor het schoenonderhoud was bij mij wel de twijfel. Ja, gaan heel veel mensen daar komen met hun schoenen om die te laten onderhouden. En dat was ook echt een enorm groot succes. Dus we hadden daar echt rijen voor de deur. Zowel voor de reparatie als voor het schoenonderhoud. En dat we op een gegeven moment ook echt op die dag hebben moeten schakelen om ook mensen als een soort greeter in te zetten om de rijen goed te structureren. Dus dat was echt boven alle verwachtingen in. Dat,
wat te gek. Dus ja. Het was een doorslaand succes, mag je wel zeggen.
Dat was het zeker. Dus dat was echt wel voor het goed doen. Dus je ziet ook wel dat een consument dat heel erg waardeert. En dus het ook over had om soms gewoon langer dan een uur in de rij te staan.
Hadden ze ervoor over?
Dat hadden ze dus helemaal voor over. En dan nog steeds blij de winkel uit zijn gelopen. Want we waren wel echt overdonderd door het grote succes. En ik denk het mooie van deze case is dat als je dus goed doet, dus ook echt dicht bij jezelf blijft en juist heel erg inzet op onderhoud en op het stuk reparatie, dat het ook niet ten koste hoeft te gaan richting bijvoorbeeld de omzet. Want ook die was gewoon nog steeds in die periode gewoon heel erg goed.
Maar hoe verklaar je dat er zoveel animo voor was?
Nou, ik denk dat er heel veel in de brede en helemaal binnen onze doelgroep, dat er heel veel vraag is juist om het beter te doen voor buiten. En dat we daar denk ik echt wel de juiste snaren hebben geraakt.
Hoe kom je dan, hè, want dit is de actie die je bedacht hebt, die ga je dan communiceren. Daar moet je dan een aantal zaken uithalen die je natuurlijk onder de aandacht brengt om inderdaad dit effect te bewerkstelligen. Hoe ziet dat proces eruit? Hoe ga je bepalen van oké, dit is ons verhaal, maar dit halen we eruit en zo framen we hem richting het publiek?
Ja, dat is een proces waar ook echt binnen de hele organisatie hebben we hier ook op gewerkt. Dus we hebben natuurlijk ook vanuit op voorhand natuurlijk al bij de klant uitgevraagd waar zit daar dan nog wel de behoefte. Maar juist ook met heel veel winkels in gesprek gegaan van waar zien jullie de kans? Hoe kunnen we dit gaan organiseren? En dan zie je dus eigenlijk wat er gebeurt als iedereen hierachter staat, dat er dus een enorm vliegwiel intern ook gaat ontstaan. Waarin echt iedereen hier heel hard op heeft gewerkt tot dit resultaat heeft geleid.
Ja, ik kan me bijna voorstellen dat het is natuurlijk werk, maar het is ook veel meer dan dat eigenlijk als je dit zo hoort. Het is echt een missie van oké, we gaan ervoor zorgen dat we de wereld een stukje groener, beter maken.
Ja, dat is het ook echt. Dus onze missie is natuurlijk ook echt iedereen naar buiten gaan en tegelijkertijd ook echt wel te zorgen dat we ook voor buiten blijven zorgen. Dat zie je ook. En we hadden eigenlijk ook gezegd, ook in de evaluatie, als je dan ziet hoeveel leuke berichten, hoeveel foto's we doorkrijgen op die dag. Het is bijna een personeelsevent. Zoveel energie ontstaat er eigenlijk in de organisatie om dit te doen. En tegelijkertijd doe je het dan ook nog enorm goed voor de klant.
Ja, tegelijkertijd heb je wel ook een bedrijf te runnen. Ja. Daar moet ook geld verdiend worden. Hoe meng je dit, hoe rijm je dit met het commerciële verhaal, met de commerciële doelstellingen?
Nou, het begint, wat ik zei, is met een stuk visie en strategie. Dus heel erg ook vanuit geloof dat we, en ook te kijken van wat is dan je unieke positie in de markt. En onze unieke positie is wat mij betreft wel echt de hoge kwaliteit van de producten. Het stuk, de medewerkers met de juiste expertise.
En die kwaliteit kun je ook garanderen nadat het gerepareerd wordt. Want dan moet je natuurlijk wel, dit is al een keer gebruikt, je moet het wel goed repareren. Wil je die kwaliteit ook hoog houden?
Klopt. Dus daar werken we ook natuurlijk met de beste partijen samen om dat ook echt te garanderen. Met name bijvoorbeeld bij waterdichte rits is dat natuurlijk gewoon heel erg essentieel. Dus daar kiezen we ook echt continu voor kwaliteit. En ik denk ook wederom daar weer gewoon ook goed het gesprek aan te gaan met de consument. Om daar ook wel oprecht in te zijn. Is dit nog te repareren of is het een noodreparatie? Kan je er misschien nog 3 maanden mee verder? En dan ook met de klant overleggen van wat is daarin dan de beste optie om daarin te kiezen? Dus kwaliteit staat bij ons dan altijd wel voorop. Dus dat sowieso natuurlijk in de producten die we aanbieden, maar ook in dit soort oplossingen die we daarin aanbieden.
Jullie hebben de beste omzet ooit gedraaid, begrijp ik, in 2021.
Ja. Klopt ook.
Kwam dat mede door dit soort acties?
Dat komt mede, wat mij betreft wel echt door de aangepaste strategie die we aan het voeren zijn. Waar we veel meer focus hebben op de medewerkers. Een stuk advies, de expertise die daarop is. In combinatie wel echt met deze lijn waarin we zeggen, je moet zo lang mogelijk doen met je product. En daar helpen we je bij door onderhoud en reparatie.
Oké, dus die link die durf je echt wel te leggen tussen deze nieuwe strategie. Want wanneer heb je die strategie echt, stond die en kon je daarmee aan de slag?
Die is, ik zit altijd nog steeds in 2021, maar we zitten inmiddels al in 2022. Maar die is begin 2021 hebben we die met elkaar ingezet en daarop op doorgebouwd. En ik denk als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n... we hebben dat dus genoemd For Future Fridays. Dus eigenlijk voor alle toekomstige vrijdagen die nog gaan komen... veel meer de claim te doen dat we echt goed moeten zorgen voor buiten. Daar heb ik dan wel echt ook uitgehaald. Als je dan kijkt ook in dat weekend van Black Friday. Als je dan dus geen aanbiedingen hebt... waar natuurlijk altijd zo'n Black Friday op drijft... om de omzet binnen te halen. Als je dat dus niet doet en een hele andere insteek... maar dan nog steeds in dat weekend de hoogste omzet draait... dan durf ik wel te zeggen dat het echt komt door die aangepaste strategie.
Effect is dus redelijk snel zichtbaar geweest.
Is zeker snel zichtbaar geweest in een periode. En wat we nu aan het doen zijn... is om dit helemaal uit te bouwen richting de andere winkels. Ook te kijken of je dit natuurlijk structureel hebt. Stuk reparatie, dat zijn we nu in de winkel in Den Haag. Dus in de Mall of the Netherlands. Dat zijn we nu aan het piloten dat we daar dus continu iemand hebben zitten voor reparaties.
Zeg maar iedere week of iedere dag van de week kun je daar
eigenlijk dan terecht. Elke dag, dan kan je daarop terecht. Je kan altijd al bij ons terecht. Dan wordt het eigenlijk ingenomen en vervolgens... En zorgen wij ook weer ervoor dat het gerepareerd terugkomt. Dus dat deden we al en dat gaan we nog breder uitzetten. Maar we gaan ook echt kijken dat we dat dus ook gewoon ter plekke in de winkel... zodat je ook bij een aantal reparaties even kan wachten... en het direct weer mee naar huis kan nemen.
Ja, jij noemde nu net die Future Fridays, noemde je het volgens mij, hè?
Ja.
Wordt dat een... want dit hing, die case hing vooral rond de Black Friday, hè? Dus dan ben je... dat stuurt al een beetje wanneer het plaatsvindt. Je kunt ook zeggen van inderdaad... misschien is dat wel ook het plan. Dat zou ik graag aan je willen vragen... dat je dit inderdaad één keer per maand gaat doen... één keer per kwartaal.
Ja.
Zit dat erin?
Dat zit er zeker ook in. Dus wat wij gaan doen, 22 april is het Earth Day. Dus dat is ook natuurlijk een moment om er weer bij stil te staan. En wat we daarin gaan doen, want nu hebben wij voor Future Fridays... hebben wij natuurlijk zelf de reparatie gedaan en zelf de onderhoud. Ik denk dat het een heel mooi startpunt is geweest om ons daar op de kaart te zetten. En tegelijkertijd willen we natuurlijk gewoon zo goed mogelijk... dat iedereen er goed mee omgaat. Dus wat we dan juist gaan doen, is dat we clinics gaan organiseren voor consumenten. Zodat ze zelf ook, dat wij ze ook leren hoe onderhoud je nu zelf je schoenen, maar ook hoe kan je als consument ook zelf je een aantal producten zelf ook repareren. Want ik denk dat we dit ook met elkaar moeten doen. En dat is dus wat wij rondom EUT gaan doen.
Dus er komt ook een learning component eigenlijk in.
Er komt ook zeker
Nog even over de cijfers. Omzet dus hartstikke goed, zag er mooi uit. Kosten zijn ook gestegen de afgelopen jaren, begreep ik.
Ja, ik denk dat het bij ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk bij alle organisaties dat natuurlijk het is. Je hebt natuurlijk altijd je inflatie die je daarop op meewerkt. Dus daar heb je natuurlijk eigenlijk altijd wel een stijging in kosten als bedrijf zijnde. En dat betekent ook, dus als je wil groeien, dat je dat ook in je omzet zou moeten gaan doen.
Daar hebben jullie ook natuurlijk te maken gehad met de sluiting door corona. Ja. Wat hebben jullie daar uitgehaald als belangrijkste les uit die periode?
Nou, ik denk wederom wel de veerkracht van de organisatie. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dus eigenlijk ook binnen no time hadden we onze eigen bevenbezorgbusjes rijden. Met mensen uit eigenlijk het hele land die zelf de plekken gingen bezorgen. Omdat personeel natuurlijk met name in de eerste periode moeite had om alle pakketjes ook te bezorgen.
Maar neem ook eens bijvoorbeeld de online component. Hè? Want dit zijn verhalen die je natuurlijk bij veel bedrijven hoort. Maar waren jullie online al goed vertegenwoordigd? Of hebben jullie daar nog slagen moeten maken?
Nee, online waren gelukkig goed vertegenwoordigd. Dus dat konden wij natuurlijk heel snel inzetten. En dat zag je natuurlijk ook in één keer groeien. Dus dat is wel heel mooi dat we dat daar goed konden opvangen. Tegelijkertijd zeggen wij wel ons geloof zit wel in met name het zowel online als de winkels. En ik denk met name de winkels zijn voor ons natuurlijk heel erg belangrijk. Omdat je daar die medewerkers fysiek ziet. Daar kan je bijvoorbeeld ook een voetanalyse doen. Daar kan je op de plek je producten voelen, zien, passen. En daar zit voor ons wel echt het belangrijkste.
Hoe zie je dan die combinatie tussen online aanwezig zijn en fysiek aanwezig, want dat fysieke component is heel belangrijk, begrijp ik dus.
Ja, klopt. Dus online, tegelijkertijd blijft de behoefte ook vanuit de consument natuurlijk online. Dus daar moeten we ook zeker zijn. En ook online proberen wij ook de consument zo goed mogelijk te helpen door allerlei keuzehulpen, goede content, productreviews van onze medewerkers bij producten plaatsen, zodat ze ook wel op voorhand een goede keuze kunnen maken als ze echt online aankoop willen doen.
Maar hoe zorg je er dan voor dat consumenten die toch niet alleen door ontwikkelingen bij jullie, maar in de hele markt en zeker ook door de big tech steeds meer gewend zijn door nu op een knop te drukken en het product over 10 minuten te hebben. Hoe zorg je er dan toch voor dat je mensen wegkrijgt van die computer, van die smartphone en naar jullie winkel trekt? Want de algemene trend is natuurlijk dat we steeds meer online doen en dat ook gewoon gaan vinden.
Ja, Dat klopt helemaal. En ons geloof zit er juist heel erg in dat de winkels, dat we daar een hele onderscheidende positie ook in hebben. Ook als je ons gaat kijken met een aantal concurrenten, daar willen we eigenlijk helemaal niet eens. Daar kunnen we, willen we ook niet mee concurreren. Ik denk juist dat we een hele unieke positie hebben door de winkels. En dat er nog steeds dus heel veel vraag naar is vanuit de consument om, wat ik zei, een voetscan te doen, producten te zien en te ervaren.
Maar dat begrijp ik. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat stimuleert? Dus dat je mensen dus van online wegtrekt eigenlijk en zegt, kom alsjeblieft even langs in de winkel. Of kom langs in de winkel, want dan kunnen we een voetscan doen.
Ja, dus met name ook dat te blijven communiceren en ook juist die content. Dus ook als je gaat kijken vanuit de schoenen, om daar ook veel meer bij online ook dat zichtbaar te maken. Wat je dus ook online kan vinden. En ook die hulp daar ook krijgt.
Wat is de belangrijkste strategie als het gaat om verder groeien? Laat ik eerst vragen, wat is jullie doelstelling als het gaat om groei? Wat zouden jullie binnen nu en een paar jaar willen realiseren?
Nou, we willen natuurlijk altijd wel blijven groeien. En onze geloof zit natuurlijk juist heel erg om deze as door te gaan en vanuit daar ook die groei door te maken. Dus echt wel die unieke positie in de markt te blijven claimen. Met name vanuit de medewerkerskant. Dus daar zit bij ons wel echt de ambitie.
Wat bedoel je daarmee met de medewerkerskant?
Nou, dus de medewerkers daar centraal in zetten. Dus dat juist onze unieke positie is, dat je dus door advies van een medewerker de juiste keuze ook kan maken. En dat je daar dus ook geen miskoop doet, dat je zeker weet dat je van buiten kan genieten. Dus juist die omni-channel, dat is voor ons wel echt een groeistrategie die we daarop hebben. Maar ik sluit ook niet uit dat we ook willen groeien in een aantal winkels toe te voegen.
En wat bedoel je met die omni-channel strategie?
Nou, dat is wel dat je het beide wil hebben. Want je blijft altijd, wat je ook net heel mooi benoemt, je hebt altijd consumenten die heel graag online willen winkelen, die dat dan ook blijven doen. Dus daar zien we zeker die groei in. Dus je wil online aanwezig blijven zijn. Maar tegelijkertijd wil je voor helemaal een aantal productcategorieën wil je juist heel erg sturen naar de winkels.
Hoeveel spanning zit er op aan de ene kant goed willen doen voor het milieu, voor de wereld, door de reparatiestraten, spullen een tweede leven te geven, en aan de andere kant willen groeien? Want dat gaat toch gepaard met, je zei het al, misschien wel nieuwe winkels neerzetten en bouwen. En daar gaat weer stroomverbruik, you name it. Ja. Zit daar niet spanning op die twee?
Dat zit denk ik altijd. En ik denk als je het hebt over het stuk duurzaamheid, zit er altijd daar een spanningsveld zit daarin. Dus waar doe je nu goed aan? En dat is denk ik altijd continu blijven afwegen. En jezelf in de spiegel blijven aankijken van, kan dit? Waar helpen wij hiermee en waar helpen wij niet mee? En sommige dingen zijn ook gewoon lastig met elkaar te vergelijken. En daar heb je soms ook gewoon echt wel verdiepend onderzoek voor nodig.
Ja, maar groei zou je natuurlijk ook anders kunnen opvatten. Je zou ook een andere definitie aan die groei kunnen geven. Dat je bijvoorbeeld zegt, we willen nog meer spullen eigenlijk in tweede leven geven. Ja. Daar zou je het natuurlijk ook kunnen zoeken.
Zeker. Ja, als je die kanten, dat zien wij zeker. Dus uiteindelijk als je een aantal jaren doorkijkt, verwacht ik ook bij ons echt wel dat ons businessmodel anders gaat worden. En dat je natuurlijk eigenlijk het nieuw verkoop van nieuwe producten, dat dat minder wordt. Maar dat de groei juist zit op het stuk onderhoud, reparatie, tweede leven. Dus ook dat gaan wij ook op dit moment ook piloten in Den Haag. Dus ook echt wel de tweede kans kleding om dat ook in te gaan zetten. Dus dat gaat zeker veranderen.
Oké, dus de komende periode kunnen we van Bever verwachten dat jullie hierop doorzetten. Die groei, die blijven jullie natuurlijk in het oog, op het vizier houden. 48 winkels volgens mij, hè, willen jullie naartoe?
Dat is wel een streefrichting die we hebben.
Precies, ja. Ruimer assortiment. En daar had ik nog een vraag over, die betere ervaring die je eigenlijk al goed hebt uitgelegd in die winkel. Waar ik benieuwd naar ben is, hoe zorg je er nou voor dat je, en dat is misschien ook wel een inkijkje in hoe jullie dat bepalen met bureaus en met andere creatieven in jullie organisatie, die ervaring van die winkel, dat ik die eigenlijk als ik thuis op de bank zit al meekrijg. Hoe ervaar ik van hoe het bij jullie is als ik nog nooit bij jullie geweest ben?
Nee, dat is een hele mooie vraag. Dus ik denk dat we met name ook juist heel erg de inspiratiecontent, maar ook mensen in meenemen. Dus wat we ook, wat je ook dit jaar van ons kan terugzien, is dat er veel meer georganiseerd wordt vanuit de winkels. Dus ook veel meer evenementen. We gaan er ook een hele mooie tocht bijvoorbeeld zelf ook organiseren. Dus we willen veel meer ook met de consument op pad. Om dat ook veel meer te laten ervaren.
Precies, dus de kern is, kom naar ons toe, want dan ervaar je het. En het is niet zo, hier heb je een VR-bril, zet hem maar op en dan kun je bij ons door de winkel lopen.
Nee, wij geloven uiteindelijk wel echt in het buiten. En juist om mensen daarin mee te nemen en te inspireren. Dus daar, we zoeken het wel echt in die richting. Gecombineerd ook als merk zijnde dat we natuurlijk heel erg betrokken zijn bij wat we doen. Dus ook die passie voor buiten voel je overal. En die passie willen we ook wel echt één op één overbrengen. Dus ook wel dat persoonlijke contact fysiek is voor ons ook heel erg belangrijk.
Ik dank je wel voor dit gesprek.
Geen dank.
Marjolein Vendrig hoorde je, de CMO van Bever in Zicht op Groei.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.